Goedemorgen. Wij zijn, Ella en ik zijn blij dat we hier weer mogen zijn vanmorgen. Het is altijd, ik weet niet wat dat is, op een bepaalde manier is het heerlijk om deze kant op te rijden. We hebben TomTom ook niet meer nodig. Uit de macht en gewoonte druk ik hem in en zet ik hem aan, maar eigenlijk hoeft het niet meer. Ja, we hebben mooie liederen gezongen. Alle poorten zien uit naar de dag dat u komt. Dat was een van de zinnetjes die we zo gezongen hebben. En dacht ik, ja, alle poorten zien uit naar de dag dat u komt. Zie ik daar zo naar uit? Naar de dag dat Jezus komt. Hij komt terug. En wat is dat geweldig, dat we daar ook met verlangen naar uit mogen zien. En dan kun je van harte meezingen, denk ik, alle poorten zien uit naar de dag dat u komt. Ik zie er ook naar uit. Maar ja, soms zijn er van die dagen dat je denkt, nou, ben ik daar wel zo mee bezig eigenlijk? Onze zuster bad voor ons dat we op onze voeten zouden gaan staan. En dat is ook zoiets, dat we ook naar ons uit mogen strekken naar de Heer. Niet alleen maar naar de dag dat hij terugkomt, maar ook, ja, Heere, help ons om op onze voeten te gaan staan. En wat is het dan mooi? Als dan ook tot slot in een gebed of in een woord of beeld, ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar dat God aangeeft dat hij alles heeft voorzien in Jezus. Wat heerlijk is dat, hè? En daarin mogen we wandelen. Zoals broeder Marinus ook bad, God heeft alles voorzien in Jezus. Wat een geweldig voorrecht is dat. En dat we ook in die liefde mogen wandelen. Want dat is liefde. Dat is nou Gods liefde. Hij heeft alles voorzien in de Heer Jezus. Inderdaad, als we het vanuit onze eigen kracht zouden moeten gaan doen, of onszelf op moeten pompen om te komen tot een zogenaamd goed christelijk leven, dan gaan we het niet redden. En wat is het fijn dat God alles heeft voorzien in de Heer Jezus. En dat Jezus ook zelf heeft gezegd, het is volbracht. En daar mogen we een beroep op doen. En waarom wil ik dat zo benadrukken aan het begin van wat ik graag met jullie wil delen? Omdat er zit ook een bepaald appel in de boodschap die God, denk ik, heeft gegeven voor vandaag. En zo'n appel kan ook heel sterk weer werken als, oh ja, daar gaan we weer. Weer iets wat erbij komt. Weer iets wat moet gebeuren. Weer iets waar ik aan moet voldoen. Maar zo is het niet bedoeld. Vanuit Gods liefde wil hij ook graag dat wij inderdaad, zoals we ook gebeden hebben vanochtend, dat we op onze voeten gaan staan. En dat we voldoen aan het beeld, aan het plaatje, aan ja, de afbeelding, laat ik het zo zeggen, zoals hij ook graag ziet dat we zijn. En dat zijn wij zijn zijn geliefde kinderen, die ook wandelen in die vrijheid van het feit dat we een geliefd kind van God zijn. En dat we dan vanuit die vrijheid, niet omdat we hem zelf bewerkt hebben, maar omdat Jezus hem ons geschonken heeft, dat we vanuit die vrijheid ook op onze benen gaan staan. En dat we een levend geestelijk leven hebben. En daar zou ik het graag over willen hebben vandaag. Hebben we een levend geestelijk leven? Het is namelijk ook iets waar ik, het was een paar weken geleden, ik stond wat voor me uit te mijmeren en ik was wat bezig met dingen die me beheersten, zou ik maar zeggen, waar ik over nadacht, waar ik me ook wat zorgen over maakte. En ik was vooral ook wel echt bezig ook met mezelf daarin. Hè, ik vond mezelf ook wel een beetje, misschien wel een beetje zielig. Een beetje een slachtoffer. Ik stond zo een beetje voor me uit te mijmeren, een beetje te praten met God. Ik zeg, Heer, hoe zit het nou allemaal? En bijna een beetje verongelijkt. Van, nou, waarom gebeuren de dingen die gebeuren? En God is wel, ja, natuurlijk, dat is een open deur wat ik nou zeg. Maar God is altijd wel een wonderlijk God wat dat betreft. Maar dan geeft hij antwoord en dan gaat het natuurlijk een compleet andere richting op als waar ik mee bezig ben of wat ik graag zou willen. En God bracht in mijn herinnering ik moest denken aan een plaatje. En dat was een plaatje van een fossiel. Ik weet niet of u dat kent, een fossiel. Een fossiel zit in de aardlagen. Dat is onder druk van gesteente. Wordt er een fossiel gevormd. En dat is een afbeelding van een beest. Meestal wat ooit heeft bestaan. Het is niet het beest zelf, maar het is de afbeelding. Het is als het ware een negatief van een foto. Maar het is niet meer het beest zelf, het is de afdruk die achtergelaten is. En die vaak ook heel mooi, hè, heel scherp, heel in detail is achtergebleven in de aardlagen. En vanuit die dingen kunnen we ook zien hoe bepaalde dingen zijn geweest. Nou, dat fossiel. En het was alsof God zei, ben jij nou een fossiel? Of leeft mijn geest in jou? Oeh. Ik was met van alles en nog wat bezig in mijn gedachten. En dan denk je, nou, daar krijg ik wel een fijn antwoord op. En de vraag... Nou, als je zo reageert, dan moet je meestal al even... Papa, de dingen gaan zoals ze gaan. En ik doe mijn stille tijd. Ik lees mijn Bijbel. Ik ga keurig naar mijn werk. En ik ben getrouw in de dingen. En dat is ook heel erg goed en belangrijk. Maar de vraag daaronder was ook naar mij toe, leeft het ook werkelijk nog? Of ben je aan het verstenen? Word je uiteindelijk ook zo'n plaatje waar je naar kunt kijken van hoe het vroeger was? En het was net alsof God zei, Dirk, pas op, je kunt een plaatje worden van hoe het vroeger was. En dan zien mensen aan de buitenkant niet eens dat er wat veranderd is. Want je doet nog steeds hetzelfde. De afdruk is nog steeds hetzelfde. Als ze naar je kijken, dan zien ze ongeveer nog steeds hetzelfde silhouet. Nou ja, het wordt wat anders door de jaren heen. Maar goed, het silhouet is nog steeds zichtbaar. Maar wat zit er nou van binnen? Zit er nog een beest in? Of is het de buitenkant? Om even in dat beeld van dat fossiel te blijven. En toen dacht ik daarover na, heren, wat vindt u belangrijk in dit verband? Hebben we nog die geestelijke kracht, daar ging het om? Of ben je aan het verstenen? En ik dacht daarover na, toen dacht ik van ja, dat kun je heel persoonlijk zien. Je kunt naar je ik kijken, hè, naar je eigen leven. Je kunt ook naar je gezin kijken, je kunt naar je huwelijk kijken. Je kunt het breder maken, je kunt het naar je omgeving, je kunt het in je kerk, in de gemeente. Het maakt niet uit. Op allerlei niveaus kun je terechtkomen in een soort proces van, nou laat ik het maar noemen, verstening. Waardoor er een soort buitenkant ontstaat, die hard is, maar van binnen leeft het niet meer. En God zei, ik vind het belangrijk dat je blijft leven. En toen dacht ik, ja, dat vind ik ook belangrijk. Maar wat zou u mij dan willen leren door dit alles heen? En wat wilt u meegeven? Wat is de boodschap achter dit alles? Nou, we hebben op verschillende niveaus kun je nadenken over een fossiel zijn. Je kan natuurlijk heel snel zeggen, ja, oké, als je in zonde leeft of als je dingen fout doet, logisch, dan vloeit het leven weg. Ja, oké, dat is herkenbaar. Maar zelfs, dan ga ik even naar het hele andere uiterste. Je kunt zelfs een Bijbeltekst gebruiken. En die werkt als een fossiel. Gods woord in zichzelf gaat nooit ledig terugkeren. Hè? Gods woord is het levende woord. Begrijp me goed wat ik zeg. Daar zeg ik niets van. Maar hoe ga ik met dat woord om? Ik kan een tekst gebruiken. Voor een broeder of een zuster die in nood zit, die bij mij komt met een pastorale nood. En ik kan mijn rijtje aflopen en kan denken, oké, heren, wat hebben we ook alweer voor dit probleem? Nou, die tekst, die past er wel goed bij. Plat, die plak ik erop. Nou, de tekst is misschien wel waar en hij klopt ook. En misschien is het zelfs ook wel tot zegen voor die broeder of zuster, want God gaat daar ver bovenuit. Maar in mijn beleving is het nog maar de vraag of het voortkomt vanuit mijn relatie met God, of dat ik gewoon mijn boekenplankje opentrek en daar een bijpassend tekstje zoek bij het probleem. Dat is een groot verschil. En God is genadig en Gods liefde is groot, wat we net ook zo benadrukt hebben. En God zegent die ander ook met, want het is zijn woord. Maar ik wil het even terughalen naar mijzelf. Hoe ga ik ermee om? Ik kan omgaan met Gods woord vanuit niet leven, zal ik maar zeggen. Dus van belang is op het moment dat ik in contact sta met die ander, dat ik besef en dat ik afstem met God, wat heeft deze persoon nodig? En niet wat vind ik dat die ander nodig heeft. En misschien komt God dan wel met een hele andere tekst als die ik in mijn laadjes heb liggen, passend bij bepaalde problemen. Dat voelt anders, hè? Toch? Ja, dat is anders. Anders is het mijn oplossing. En niet meer Gods oplossing. En dat is ook een proces van verstening wat kan plaatsvinden. En hebben we het dus niet eens over hele rare dingen doen of zo. Maar gewoon in je automatisme op de automatische piloot in het leven staan en gaan. En soms is dat ook goed, want je moet gewoon verder. Maar niet altijd meer jezelf afstemmen op wat wil God nou werkelijk dat ik doe. En dan komen we heel snel terug in eigen kracht, natuurlijke capaciteiten, je opleiding, bijbelteksten, wat ik net al noem, maar ook zelfs je bediening. Wat nou als God tegen mij zou zeggen, oké, Dirk, dit was de laatste keer dat je gepreekt hebt. Hoe? Oké, Heer, als u dat wilt, dan is dat zo. Ja, ja. Nou, van binnen voelt het anders. Want ik vind het fijn om te preken. Ik vind het fijn om Gods woord te brengen. En ik vind het ook wel fijn als iemand na afloop zegt, goed woord, meneer de boer. Complimenten. Ja, dank u wel, de Heer is groot. Ja. Ja, ja. En God zegt, oké, Dirk, dit was de laatste keer. Geef het maar terug aan mij. Oeh. Was het nou mijn bediening? Is het zijn bediening? Hoe sta ik erin? Leeft het? Is het werkelijk van God? Of moet ik het misschien wel loslaten? Want dat is een van de dingen waar ik achter kwam, zo door de weken heen, die zo cruciaal zijn in het feit of we nog leven of dat we verstenen. En dat is het feit of we de dingen overgeven en loslaten bij God. En dat vinden we heel pittig, heb ik gemerkt. Ook in mijn eigen leven. Het gaat om God. In Romeinen 15 vers 1 staat dat we niet onszelf moeten behagen. En die tekst gaat zelfs over een ander punt. Daarin wordt gesproken over hoe wij omgaan met de lasten van de zwakken. Daar staat, het is niet verder wat we uit gaan werken vandaag, maar daar staat, wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Dus in alles wat we doen, ook in de omgang met elkaar, in de omgang tussen mij en mijn vrouw, gaat het erom dat ik niet mijzelf behaag. En word ik geroepen om de lasten te dragen van de zwakken. En niet mezelf te behagen. Dat heeft te maken met geestelijk krachtig zijn. De Heer Jezus heeft daar ook iets over gezegd en dat zou ik wel graag met u willen lezen. Dat staat in Lucas 9, vers 23 tot 27. Lucas 9, vers 23 tot 27. Daar staat het volgende. Lucas 9, vers 23 tot 27. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade leidt? Want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen. Wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. Een aantal elementen over een geestelijk leven en een krachtig geestelijk leven. De Heer Jezus zegt, als je achter mij aan wil komen, zul je jezelf moeten verloochenen. Je moet je kruis opnemen. En dat moet je dan dagelijks doen. En je moet mij volgen. Het is een soort van stappenplan. Hè? Als je je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. En als je het leven verliest omwille van Christus, van de Heer Jezus, dan zul je het behouden. Het begint met jezelf verloochenen. En dat is eigenlijk nee zeggen tegen jezelf. En dat is natuurlijk een lastig punt. Dat heeft niets te maken met jezelf niet van waarde achten. Daar gaat het niet om. Het heeft niets te maken met een zelfafwijzing. Het heeft niets te maken met het belijden vol negativiteit over jezelf. Ik denk dat ik er wel eens wat over gezegd heb. Wij zijn als mens geschapen naar het beeld van God. Psalm 8 spreekt over bijna goddelijk gemaakt. Of in de Statenvertaling iets minder als de engelen. Dat is ten diepste in de scheppingsorde onze waarde. Dat bedoel ik niet, dat we waardeloos zijn. Maar het verloochenen van onszelf heeft ook voortdurend te maken met het nee zeggen tegen jezelf. Want mijn vlees wil iets anders. Mijn vlees wil wel graag goed voor mijzelf zorgen. En dat was ook het punt wat God eigenlijk aansprak toen ik zo een beetje stond te mijmeren en te murmureren en met hem in discussie. Dat hij zei van gaat het nou om jou of gaat het om mij? En als ik heel erg bezig blijf met mezelf, en om mezelf op die, ja, laat ik het maar fors zeggen, op die troon te zetten in plaats van God, dan ga ik verstenen. Of ik het nou leuk vind of niet, maar het leven sijpelt uit me weg en op een gegeven moment ben ik als een brok steen. Misschien aan de buitenkant niet, maar van binnen wel. En dat heeft te maken met jezelf overgeven en het loslaten en het sterven aan jezelf. En dan kom je bij dat volgende gedeelte. Daar staat dan, je moet je kruis opnemen. Ja, wat is dat dan? Nou, we hebben daar, en ik geloof ook wel dat soms zo werkt. Heel vaak als we dan het hebben over een kruis opnemen in je leven. Ik denk dat dat ook zo is soms. Dan spreken we over moeite in ons leven. Dat is mijn kruis, zeggen we dan. Hè? Elk huis heeft zijn kruis. Of kennen jullie die? Ja. Elk huisje heeft zijn kruisje, zeiden wij dan vroeger thuis. Dus met andere woorden, ja oké, dat is nou eenmaal zo. Zo werd het dan ook gebruikt. Niet zeuren. Elk huis heeft zijn kruis. Nou oké, ik denk dat dat soms ook zo werkt. Of een persoon, hè, wordt soms ook aangewezen. Ja, dat is het kruis in mijn leven. Ja, kan. Soms is het in de omgang met mensen inderdaad wel eens lastig. Ik noem dat dan liever een raspje voor mijn ziel. Dan dat ik nou zeg, dat is het kruis voor mijn leven. Dat vind ik, maar goed. Maar een kruis heeft denk ik ook te maken. Ik zag laatst ergens een leuke uitspraak. En het kruis is het moment daar waar jouw wil en de wil van God elkaar kruisen. Als ik die kant op wil, en God wil die kant op, dan ontstaat er een kruis. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar dit kruis kom ik dagelijks tegen. Dit is wat God wil, en dit is wat ik wil. Of niet? Nou, ben ik de enige? Dit wil ik, en God wil dat. Elke dag kom ik dat kruis tegen. En dan is mijn neiging inderdaad, ik fiets er wel omheen. Of ik kies helemaal niet. Laat maar even zitten. Komt morgen wel. Ja, morgen. Morgen is het precies hetzelfde kruis en komt er wel weer een kruis bij. Maar elke keer is er een moment in je dag dat je zegt, dit wil ik en dit is wat God wil. En ontstaat er een soort kruis. Zo kun je ook daartegen aankijken. En dan zegt Jezus hier, en dat moet je dagelijks opnemen. Dat is lastig, want ergens anders, ik dacht in Matteüs, of even spieken. Ja, ik dacht Matteüs, daar is het woordje dagelijks weggelaten. Of daar staat het gewoon niet, daar is het niet vertaald. Dus het is ook wel aantrekkelijk om dan liever Matteüs te lezen als Lucas. Maar Lucas staat ook in de Bijbel en daar staat dagelijks. En Jezus roept, hij is het hier zelf, hè, die spreekt. Hij roept mij op, hij roept ons op om dagelijks dat kruis op te nemen. En die keuze te maken, gaat het nu om mijn wil of gaat het om Gods wil in mijn leven? Mijn wil of Gods wil? En dit kruis, nogmaals, dagelijks kom ik dat tegen. En vervolgens zegt hij, en dan moet je mij volgen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met achter Jezus aangaan. En wat betekent dat dan? En dat heeft te maken inderdaad, eigenlijk werkt het gewoon met terugwerkende kracht. Dan betekent het dus dat je zegt, oké, Heer, ik volg u, ik ga achter u aan, ik neem uw kruis, ik neem mijn kruis op. Elke dag doe ik dat en ik ga mezelf verloochenen. Dat is Jezus volgen. Eén, het resultaat is dat er een krachtig geestelijk leven ontstaat. Op momenten in de dag dat ik mijn wil ga volgen, start het proces van verstening. Ja, heftig hè, vanmorgen. Een ander gedeelte wat ik graag met u zou willen lezen, Johannes 12, vers 20 tot 28. Johannes 12, vers 20 tot 28. Er waren enige Grieken onder hen. Johannes 12, vers 20 tot 28. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide, de ure is gekomen dat de zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Vers 24. Daar gaat mijn... Ik stop hem in mijn broekzak. Doet hij het nog? Ja. Vers 24. De tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Uiteraard gaat het hier ook over het sterven van de Heer Jezus. Jezus is het zaad. En er wordt hier gesproken over zijn sterven, zijn begrafenis. En uiteindelijk weten we ook dat de opstanding daar is en dat dat heel veel vrucht geeft. Ook wij, dit is een principe wat je heel vaak terugziet in de Bijbel. Voordat iets tot leven komt, voordat iets vrucht gaat dragen, voordat het tot wasdom komt, voordat iets tot bloei komt, moet het sterven. Gaat het sterven. Graankorrels, nou een heel bekend voorbeeld natuurlijk, wat de Heer Jezus hier gebruikt. Maar zo is het wel. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Het is een geheimenis. En uiteraard gaat het ook over het sterven van de Heer Jezus hier in dit geval. En we hebben gezien dat door zijn sterven heen en door de opstanding heen er ontzettend veel vrucht is gekomen. Het is voor de mens mogelijk om weer tot leven te komen. Om weer in herstelde relatie met God te komen. Om weer vrucht te dragen, ook in het eigen leven, op een geestelijk niveau. Ook wij zijn zaad in Gods hand. En misschien gaan we nog wel een stapje verder door te zeggen, ook God heeft in onze hand zaadjes gegeven. En dat is eigenlijk de uitdaging voor vanochtend. Wat is het zaad wat God in uw hand heeft gegeven? En bent u bereid om het te laten vallen in de aarde, zodat het kan sterven? Waardoor het vrucht gaat brengen. En want heel vaak zijn er van die dingen, die hebben wij gekregen. Die zijn van mij. Dat hoort bij mij. Laat ik het los of blijf ik het opeisen? Dit hoort bij mij. Ook mijn eigen leven. Even een stapje terug. Misschien niet dat zaadje in onze hand, maar wij als zaad in de hand van God. Mag God u uitstrooien, zodat u in de aarde terechtkomt? En sterft. En vervolgens vrucht draagt. Een heel belangrijk principe in Gods woord. Als wij zeggen, als ik zeg tegen God, als resultaat van mijn overpeinzingen, ja, ik wil geen fossiel zijn, ik wil leven. Oké, zegt God, ben je dan bereid om uitgestrooid te worden? En op de aarde te vallen en daar te sterven. Zodat je vrucht gaat dragen. Dat zijn pijnlijke processen. Dat kan dus zelfs dus betekenen, daarom zei ik het voorbeeld net, dat God zegt tegen mij, oké, Dirk, misschien is dat een talent wat ik jou heb gegeven, maar geef het nu maar terug. Ik wil het op een andere manier gebruiken. Of misschien niet meer gebruiken. Ik heb iets anders. Ik strooi je uit. En dat voelt als sterven. En daar hebben we niet altijd zin in. Ik niet, tenminste. Dan blijf ik het opeisen. Ja, maar dat is mijn talent. Dat is mijn gave. Dat is mijn bediening. Dat is mijn kerk. Dat is mijn muziekteam. Dat is mijn, nou, noem maar op. Allemaal van mij. Is ze van ikke. Zegt een dreumes dan, hè. Is ze van ikke. Zo gaan wij soms ook om. Met de dingen die God ons geeft. Het is van mij. Het is van mij. Het is van mij. Blijf eraf. Is het eigendom van God of is het mijn eigendom? Wie zijn leven lief heeft, wie het verkrampt vasthoudt, die zal het verliezen. Wie zijn leven haat, krijgt het eeuwige leven. Jezus dienen is hem volgen. Jezus dienen, hebben we gelezen, heeft ook als resultaat, de Vader zal hem eren. U ontvangt eer bij God. Dat vinden we lastig, hè, als Nederlanders. Nou, laat maar zitten. Daar praten we liever niet over. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Eer van God. Man. Hoe durf je dat nou te zeggen? Het staat er wel, hè, de Heer Jezus zegt het. Als u mij dient, zal de Vader je eren. Hé, dat is gek. Ik raak dus eigenlijk niets kwijt. God eert mij. God geeft mij de positie die ik toekom in zijn koninkrijk. Ik sterf, maar ik draag vrucht. Zo werken die cirkels in het koninkrijk van God. Het gaat voortdurend rond, want elke dag weer opnieuw kom ik dat kruis tegen. Wat ga ik nou doen? Mijn wil of Gods wil? En ik geloof dat als wij ervoor gaan kiezen om elke keer weer opnieuw Gods wil te doen, dat we werkelijk leven zullen voortbrengen. Er is niets van mij. Het is niet van ikke. Als ik dat heb, het is van ikke, dan zit ik vast. Letterlijk, hè? Je kunt het bijna zien. Dit is van mij. Het verkrampt, het versteent en blijf eraf. Nou, dat is voor een ander niet leuk, hoor. En dat werkt ook door, ook in de talenten en de bediening die God zelfs aan jou heeft gegeven. Het moet anders. We hebben de geest van Christus nodig. De goddelijke natuur, die is zachtmoedig, die is nederig, die is vriendelijk. Galaten 5, vers 22 en 23, we kennen het, hè? De vrucht van de geest. Galaten 5, vers 24 zegt, wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ook weer een kruisiging. En dan tot slot, die houding die in Filippenzen wordt beschreven. Filippenzen 2, vers 5 tot 8. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2, vers 5 tot 8. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. De gezindheid die ook bij Jezus Christus was. Die gezindheid, zegt Paulus hier in Filippenzen, die moet ook bij u zijn. Wat is dat dan voor gezindheid? Hoe kon dat dan dat Jezus zoveel leven voortbracht? Dat kon omdat hij het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Dat betekent, hij heeft het niet verkrampt vastgehouden. Hij zat bij God de Vader. Hij was God, hij is God en hij had alles. In de glorie, in de grootheid, in de almacht, in het onuitsprekelijke, niet begrijpelijke, in het grote, in de schepper, in alles. Daar was God, daar was Jezus. Probeer u dat eens voor te stellen en dan moet je naar de aarde. Waar het één grote puinhoop is. Dus van dat uiterste naar dit uiterste. En Jezus zei, oké, ik ga. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd, staat er ook in Gods woord, tot aan de dood van het kruis. Maar hij hield niet vast aan wat hij had in de hemel. Hij greep er niet naar. Hij liet het los. En dat bracht uiteindelijk het leven voort. De andere kant, de tegenstander, Lucifer, greep er wel naar. Naar wat niet van hem was. Resultaat, de dood. Twee totaal verschillende houdingen die we zien bij de Heer Jezus en bij de andere kant, waarin een grijpen naar iets is, het uitstrekken naar iets wat niet van hem was. En bij de Heer Jezus zien we iets bij alles wat van hem was, loslaten. En niet verkrampt vasthouden. En vanuit die houding ging hij naar de aarde. En die gezindheid, zegt Paulus hier, die mag bij ons zijn. De geest van Christus was een geest die zichzelf vrijwillig overgaf. Dat is een totale andere houding als die van de Satan. Lucifer die greep ernaar en hij viel. En Jezus had alle recht, maar hij claimde het niet. Dat is ook zoiets, hè? Wij claimen wat af, hoor. En ik wil er niks over zeggen nu, vandaag, maar er wordt wat afgeclaimd. Ik heb er recht op. Ik ga op mijn rechten staan. Ik ga op mijn rechten staan die ik gekregen heb. Oké, soms is dat goed. Maar soms vraag ik me wel eens af, is dat nou werkelijk de houding die God van ons vraagt? Of mag het een houding zijn die zegt, oké, ik laat het los. Ik geef het vrijwillig over. En er zal leven uit voortkomen. Satan greep er naar en hij viel. Jezus greep er niet naar en overwon. Totaal ander resultaat. En hoe staan wij daarin? Ja, dat is makkelijk gezegd, zegt u dan. Dus ik moet maar loslaten. Ik moet het overgeven. En waar kom ik dan uit? Ik weet niet waar u uitkomt. Maar ik weet wel dat God te vertrouwen is. Er staat een fantastisch mooi verhaal, daar hebben we nu geen tijd meer voor, maar er staat een prachtig verhaal in de Bijbel over Abraham die zijn zoon moest offeren. En hij wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. En dat wil ik toch graag als tot slot met u lezen. Dat staat namelijk in Hebreeën. U moet u voorstellen, Abraham die krijgt de belofte van God. Er gaat een zoon komen. Nou, we weten, dat duurt allemaal lang en het lukt allemaal niet. En ze creëren hun eigen oplossing, Ismaël. We weten hoe dat allemaal is afgelopen. Maar op een gegeven moment dan wordt ook Isaak geboren. En van hem zegt God, daar zal van jouw nageslacht worden gesproken. Vanuit Isaak. Dus deze jonge man is met heel veel moeite uiteindelijk toch ter wereld gekomen. En dan in Hebreeën 11 vers 17 tot 19 staat. Door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd Isaak ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Wij weten natuurlijk, wij kennen het Oude Testament, we weten wat er gebeurd is. Althans, ik probeer me daar ook altijd een voorstelling van te maken en je ziet soms ook die platen. Hè? Dan staat Abraham daar met het mes en hij staat klaar en dan is daar een engel en die zegt, ho, stop. Dan wordt het tegengehouden. Maar ik weet niet of u het is opgevallen wat hier staat. Hij heeft Isaak ten offer gebracht, voltooid tegenwoordige tijd. In de Statenvertaling staat, Isaak werd geofferd. Hé, maar dat is toch niet gebeurd? Hij werd toch tegengehouden door die engel? Stop met dat mes, ho. Hier staat, Isaak werd ten offer gebracht. En in de Statenvertaling, Isaak werd geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Wat zegt mij dat? In het hart van Abraham was hij werkelijk bereid om Isaak te offeren op dat moment. Hij had hem aan God gegeven. En vanuit die positie was het mes onderweg. In al die dagen, het waren er maar drie, maar in die voorbereiding naar die berg, was hij op het punt gekomen, oké, Heer, u krijgt mijn zoon. En daarom geloof ik dat de Hebreeën schrijver kan zeggen, hij had hem geofferd. Het was gebeurd in zijn hart. En dan heeft hij zich gerealiseerd, oké, maar God kan hem weer opwekken tot leven. Ik krijg hem van God, dat kan, God kan hem teruggeven. En dat als bemoediging. God kan soms dingen van ons vragen om tot leven te komen, om niet meer fossiel te zijn, om een werkelijk krachtig geestelijk leven te hebben, waarin hij van u vraagt om iets te offeren. Om iets los te laten. Om iets aan hem te geven. En voor iedereen is dat anders, dat is voor iedereen weer verschillend. Maar ik heb dit voorbeeld van Isaak genomen om ook daarin de bemoediging te laten doorklinken. God weet wat in uw hart is. En God is in staat om datgene wat u aan hem teruggeeft, of wat u laat vallen in de aarde om te sterven, om dat op een nieuwe, wellicht een heel andere manier tot leven te brengen in uw leven. En dat er nog veel meer vrucht uit voortkomt dan ooit tevoren. Maar zijn wij bereid om het eerst te laten vallen, zodat het sterft. En dat God het tot leven kan wekken. En dat er nieuwe en misschien wel hele andere en misschien wel veel meer vrucht tot stand kan brengen. Of blijf ik vastzitten in wat ik nu heb? Dit is veilig, dit is goed zo en dit heb ik en dat werkt. Dat is van mij. Dan zal het ook nooit meer worden als dit. En ik geloof dat als wij zeggen, als ik zeg, oké, Heer, ik laat het vallen. U mag het zeggen. Misschien spreek ik wel nooit meer. Oké, ik laat het sterven. Dan geloof ik dat God in staat is om in mijn leven iets nieuws of iets anders of weet ik veel wat, maar waar hij nog meer tot zijn doel komt met mijn leven als ooit tevoren. Als ik zeg, oké, ik doe een stapje terug. En ik sterf aan mezelf als zaadkorrel. Amen. Oké, ik wil dit graag in gebed brengen. Ik zou het fijn vinden als ik daar wat pianomuziek bij... Mag dat? Kan dat? Beetje rustig, zachtjes. Ja. ik wil het graag in gebed brengen, maar ik wil ook graag u de gelegenheid geven om te reageren. Omdat ik geloof dat het ook belangrijk is, ook voor onszelf, ook voor mijn eigen leven, maar dat we ook beantwoorden aan de uitdaging die God neerlegt. Ben ik bereid om aan mezelf te sterven? Of verkramp ik in mezelf? En hou ik het vast? Hou ik het zelf? En ben ik aan het verstenen? En word ik een fossiel waarin alleen nog maar misschien een leuke mooie buitenkant zichtbaar is, maar waar het van binnen leeg is? Versteend. En ik wil daar graag voor bidden, maar ik wil ook graag u de gelegenheid geven om daarop te reageren. Dus als u zegt van ja, ik herken mij in dit woord op een of andere manier. Ik wil niet fossiel zijn. Ik wil leven. Of misschien weet u het wel heel concreet dat God al gesproken heeft van ja, dat is iets in mijn leven, dat hou ik vast. En het hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar misschien zegt God wel, laat het nou eens los. Dan kan ik nog meer doen. Of misschien zegt u wel, ja, dat, nou, dit is nogal wat. Dit heb ik nog nooit gedaan. Ook dan kunt u zeggen, oké, Heer Jezus, u bent de baas in mijn leven. U mag het bepalen. Daar wil ik graag voor bidden. Laten we de ogen sluiten en dan gaan we bidden met elkaar. Heer, ik dank u wel dat u ons geroepen hebt om leven voort te brengen. Heer, u heeft ons niet geroepen om te verstenen, om fossiel te worden, maar u heeft ons geroepen om leven voort te brengen. Heer, en misschien herkennen we wel vandaag dingen in ons leven waarvan we zeggen, ja, maar die zijn eigenlijk van mij. Die hou ik vast. Misschien zondes, maar misschien ook wel gewoon hele goede dingen. Of misschien wel een deel van de bediening die u aan ons heeft gegeven. En verkrampen we daarin, Heer. En dan willen we vandaag ook zeggen, Heer, ik laat het los, ik geef het aan u. Het is uw eigendom. Of ik lever dit gedrag in mijn leven, lever ik in bij u. Vader, want ik wil leven voortbrengen. Ik wil niet verstenen. Dank u wel daarvoor. We houden onze ogen gesloten. Als u zichzelf daarin herkent en u zegt, ja, ik heb iets, ik wil dat loslaten of ik herken me daarin, dan mag u even uw hand opsteken. Ja, dank u wel. Misschien zijn er ook mensen die vandaag voor het eerst zeggen, ja, ik weet het, ik heb het al wel eens wat vaker gehoord, maar ik worstel daar zo mee, maar ik wil vandaag tegen Jezus zeggen, ja, ga uw gang. Ik wil elke dag mijn kruis opnemen. Misschien voor het eerst van uw leven. Ook dan zou ik u willen vragen, en de rest houdt gewoon de ogen gesloten, steek uw hand op alstublieft. Dan kunnen we daar ook voor bidden. Als u zegt, ja, Heer Jezus, dank u wel. Ik wil u volgen, ik wil u dienen. Dank u wel. We blijven in gebed en ik zou willen vragen aan deze mensen die hun hand hebben opgestoken, als ze dat durven, het is niet verplicht, om even naar voren te komen. U komt niet naar voren voor mij, u komt niet naar voren voor de gemeente, maar u komt naar voren als een stap naar God toe. En dan gaan we voor u bidden. Als u zegt, ja, dat durf ik niet, ik blijf liever zitten, dat is ook goed, geen probleem. Maar het kan goed zijn om een keus ook tastbaar te maken door naar voren te komen. En het is ook een stukje sterven aan uzelf, hè? Het kan wel zijn dat u nu op uw stoel zit en dat u denkt, maar dit en dat. En wat zullen ze wel niet denken? Of misschien zegt de boze wel, joh, wat een flauwekul, blijf lekker zitten. Kom naar voren in de naam van Jezus. Hij roept vandaag. Dank u wel, Jezus. Jezus, dank u wel. Jezus, dank u wel. Jezus, dank u wel. Jezus, ja, dank u wel. Vader, dank u wel voor deze mensen. Mochten er nog meer mensen zijn die zeggen, ik wil ook nog komen, u kan gerust komen. Ook tijdens het gebed, geen probleem. Heren, dank u wel voor deze lieve broeders en zusters. Heren, u weet wat in hun hart is. U weet waar ze ja op hebben gezegd. U weet waarvan ze gezegd hebben, dat lever ik in. Dat wil ik loslaten. U weet waarvan ze gezegd hebben, daar wil ik aan sterven. Dat is niet van mij, ik laat het los. Ik geef het terug aan God. Het mag vallen in de aarde en het mag sterven. En er mag iets nieuws uit voortkomen. Heer, ik dank u ook voor de mensen die hier staan en die misschien nu voor het eerst vandaag heel concreet hebben gezegd, ja, oké, ik ga Jezus volgen en ik ga elke dag mijn kruis opnemen. Dank u wel daarvoor, Heer. U kent alle harten. Dank u wel, Vader. Heer, en u ontvangt uw kinderen in liefde. U ontvangt uw kinderen in genade. Heer, er is geen verwijt. Er is geen verwijt bij God de Vader. Ook de mensen die in hun hart denken, oh, wat een afgang. Zo gaat God niet met u om. Er is geen verwijt. En deze aanklacht, die weerstaan we ook in de naam van Jezus. Dat is een leugen. God ontvangt u met open armen. En hij zegt, vanaf vandaag gaat het anders. Dank u wel, Heer. Dank u, Jezus. Heer, zo vragen we u zegen over deze mensen. Wilt u hen helpen? Heer, ook daar waar het pijn doet. Ook daar waar het echt pijn doet om iets los te laten. Heere, soms klopt het niet in ons gevoel. Soms is het niet eerlijk. En soms is het ook niet eerlijk. Maar het was ook niet eerlijk, Heer Jezus, zo u bent gestorven. Maar u ging de weg tot aan het einde. En het resultaat was onnoemelijk veel vrucht. Heere, wij zijn het resultaat van de weg die u bent gegaan. Dank u daarvoor. En als u had gezegd, het is niet eerlijk, ik doe het niet, waren wij niet gered. Dank u wel, Heere, voor uw weg die u bent gegaan. En zo vraag ik uw zegen over deze mensen, heren. Wilt u ze helpen? Wilt u ze leiden vanaf vandaag, dat ze ook mogen ervaren wat u graag wil? En u zult ze daarin ook helpen. U zult ze de keuzes laten zien, elke dag weer opnieuw. En u zult ze de kracht geven om ook de juiste keuzes te maken. Dank u wel, heren. En er zullen nieuwe dingen ontstaan. Er zullen nieuwe bomen groeien. Er zullen ook andere bomen groeien. Met hele andere vruchten. Nog mooier, nog rijker, nog sappiger als dat ze al waren. Dank u wel, Heer, voor deze mensen. Heer, u heeft ze geroepen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Voor de gemeente, voor de stad, voor de omgeving. En zo wil ik ze zegenen op dit moment. In de naam van de Vader, die geen verwijt heeft, maar die zegt, ik wil je toerusten voor deze nieuwe taak. Ik wil je toerusten, geef het maar aan mij. En ik help je daarin. En in de naam van de Heer Jezus, die de weg gegaan is tot aan het einde aan toe, en die is opgestaan uit de dood, en waarvan gezegd wordt dat de geest die hem opwekte uit de dood, ook leeft in jullie. In Jezus' naam. En die geest zal vrucht voortbrengen. In de naam van de Heilige Geest, opdat jullie zullen weten en geleid zullen worden op de nieuwe wegen die God met jullie bewandelt. En het is veilig, want Hij is nabij. Hij is de schaduw aan je rechterhand. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel. Ga lekker zitten. Amen. Ja, dank u wel, heren, voor dit moment. Dank u, Heer, dat u gesproken heeft. Ik wil ook zo bidden voor ons allemaal. Heren, we hebben erbij gestaan. We staan ertussen. Ook wij hebben zo onze dingen, heren, waarin we weten, ja, oké, ik laat het los. Heer, ik bid dat we mensen zullen zijn die dingen loslaten. Die durven aan zichzelf te sterven. En we zijn veilig bij u, Heer. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Dank je. Ja, dat wil ik graag doen. Misschien is het goed als het in uw mogelijkheid ligt om te gaan staan. Heren, dank u wel dat we ook deze dienst zo aan u terug mogen geven. Dank u wel, heren, voor wat u doet, voor uw grootheid. Dank u ook, heren, dat door alles heen u laat zien dat u leeft. Dank u wel daarvoor, heer. En zo wil ik ook uw zegen vragen voor de gemeente. Heer, ik wil uw zegen meegeven aan de gemeente, heren, opdat ze ook inderdaad, zoals we net ook gehoord hebben, een plekje in mogen nemen in de maatschappij. En dat mensen geconfronteerd worden met dat hart, inderdaad met dat hart. Heren, het hart van u wat uitgaat naar mensen. Dank u wel daarvoor. Zo wil ik jullie zegenen in de naam van de Vader, de geliefde, die zegt, je bent mijn geliefde, je bent mijn geliefde kind. En ik hou van jou en ik ben met je. En in de naam van de Heer Jezus, die gestorven is ook voor jou, voor u, heel persoonlijk. En die u overgeplaatst heeft vanuit de duisternis in het licht. En in de naam van de Heilige Geest die in u woont, die in jullie woont, opdat je zal weten wat Gods wil is in je leven. En zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. Amen.